Geboorteplaatsvader, Scheveningen, Nederland, vulde ik in. Geboorteplaatsmoeder, Jakarta, Indonesië. Mijn leidinggevende keek me verrast aan. Hé, ben je een allochtoon? Wat het precies betekende om Indisch te zijn, wist ik ook niet. Toch zijpelde de Indische cultuur op subtiele wijze door in ons gezin.
Dit is de Indische podcast, presentatie Peter van Riel. Vandaag weer een aflevering boeken met een bespreking en fragmenten voorgelezen door de auteur. Olga Vrolijk schreef Retourtje Indië, hoe ik thuis kwam bij mijn voormoeders. Ze is zeker niet de eerste schrijfster die we te gast hebben met een boek over familiewortels, over voormoeders. Suze Zijlstra, Reggie Baai, Dido Michielse, Maddy Stolk ging haar voor. Het thema is ons dus niet vreemd, maar telkens zijn we weer verrast door de aanpak. Zo ook die van Olga Vrolijk. Ze begon haar zoektocht bij haar Javaanse bedovergrootmoeder, Murcia. Zij is de oermoeder, de njai, die een Rotterdammer uit het Indisch leger huwde. Olga's nieuwsgierigheid werd geprikkeld door het vrijwel afwezig zijn van informatie over beide kanten van de familie. Haar uitgangspunt is de vrouwenlijn. Ze weet nog hoe ze als kind een foto aan de muur van het ouderlijk huis bestudeerde, waarop een familie is te zien net na de oorlog, net na het kamp. Iedereen droeg brillen met dikke glazen. Pas veel later hoorde ze dat de slechte zicht voortkwam uit jarenlang ondervoed zijn. De familie vertrekt noodgedwongen naar Nederland. Het is begin van de jaren 50. Olga is van de derde generatie en heeft haar grootouders dus niet gekend. Dit boek vult die leegte op. Veelzeggend is haar uitspraak: ik ben eerste generatie van de hier geboren Indischen. In een interview ligt ze toe dat de relatie met haar voormoeders bijna tastbaar werd. Ze koestert het fijne gevoel deel te zijn van een gemeenschap. Indisch zijn in Nederland is inmiddels geen vloek meer, maar een zegen, lijkt ze te willen zeggen. Haar zoontje van 9 zei eens trots: ik ben dus ook Indisch en heb daar niets voor hoeven doen. Nu volgen twee fragmenten uit Retourtje Indië, voorgelezen door Olga Vrolijk.
Soms waren er momenten waarop ik werd geconfronteerd met mijn anders zijn. Toen ik 15 was, moest ik voor een bijbaan in de supermarkt wat persoonlijke gegevens invullen, waaronder die van mijn ouders. Geboorteplaatsvader, Scheveningen, Nederland, vulde ik in. Geboorteplaatsmoeder, Jakarta, Indonesië. Mijn leidinggevende keek me verrast aan. Hé, ben je een allochtoon? Riep ze hard door het filiaal. Dan kan ik jou meerekenen. Ik schudde nee. Een allochtoon? Ik? Allochtonen, dat waren anderen. Deze situatie speelde zich af in een periode waarin bedrijven werden gestimuleerd meer niet-westerse werknemers in dienst te nemen. Het voelde voor mij heel vreemd, alsof ik plotseling een label kreeg opgeplakt dat niet eens bij me paste. Een aantal jaar later gebeurde er iets soortgelijks bij de kapper. Ik liet mijn haar verven, maar de kleur pakte anders uit dan verwacht. Mompelde de kapper. Dit komt meestal alleen voor bij Aziatisch haar. Heb jij Aziatisch DNA? Ook nu schud ik mijn hoofd. Nee, natuurlijk had ik geen Aziatisch haar. Toen ik op kamers ging, liet ik onbewust bijna alles wat met mijn Indische achtergrond te maken had, achter me. Ik nam slechts één foto mee. De muziek waar ik thuis ooit graag naar had geluisterd, zoals de cd van de Indische muzikant Wouter Muller en de LP van Doemar, met het nummer Ruma Saya van Ernst Jans, maakte geen deel meer uit van mijn nieuwe leven. Ik richtte me op het hier en nu. Op vrienden, uitgaan, bijbaantjes, mijn studie Nederlands en stages in het onderwijs en asielzoekerscentra. Het contact met de Indische kant van mijn familie verminderde ook langzaam. Eerder had ik nog wel eens mijn oud-tantes en ooms aan de lijn als naar de huistelefoon van mijn ouders belde. Nu sprak ik hen niet meer. Jaren later bracht een coach mijn Indische achtergrond naar voren. Ik denk dat er veel gebeurd is in jouw vrouwenlijn, merkte ze op. Heb je daar al wel eens in verdiept? Weer schud ik mijn hoofd. En ik begon, bijna instinctief, met modder te gooien. Heb je al naar zijn familie gekeken? Snauwde ik en ik doelde op mijn vriend, alsof daar niks gebeurd is. Ik wilde er niks van weten. Op een gegeven moment begon ik zelfs de uitnodigingen voor de familiebijeenkomsten af te wijzen. Toen mijn moeder me opnieuw vroeg om mee te gaan, zuchtte ik. Ik ga niet meer mee hoor, mam. Ik ken ze amper en het is jouw familie. Door de levendige verhalen van mijn oma leerde ik over de familie en over de omgeving. Scheveningen was als een thuis voor mij en ik voelde dat ik bij de generaties boven mij hoorde. Dit alles maakte het voor mij vanzelfsprekend om in Nederland te zijn en met Nederlandse ogen naar de wereld te kijken. Daarentegen was ik minder bekend met de Indische familiegeschiedenis van mijn moeders kant. Ik ken alleen flarden van familieverhalen over het leven in India en over mijn grootmoeder, overgrootmoeder en bedovergrootmoeder, die ik geen van allen heb gekend. Belangrijke gebeurtenissen en plaatsen uit dit verleden waren mij onbekend. Wat het precies betekende om Indisch te zijn, wist ik ook niet. Toch zijpelde de Indische cultuur op subtiele wijze door in ons gezin. Maar het zat in kleine dingen. In de foto's, wayangpoppen en houten beeldjes aan de muur. In de geur van spekhoek, risolles en lemper die we kochten bij de toko. En in de kompulans, de familiebijeenkomsten die wij thuis Indo-dagen noemden. Die dagen herinner ik me als warm en liefdevol. En ik vond het Indische accent van de oudere familieleden met een rollende R en de letter N die met nadruk uitgesproken werd, intrigerend. Tegelijkertijd was het ook overweldigend met zoveel personen bij elkaar. Mijn eigen ooms en tantes, maar ook een grote groep neven en nichten van mijn moeder en haar ooms en tantes. Ik weet nog goed dat ik de zaal rondkeek, een paar oudere dames met waaiers zag wapperen en dacht, wie zijn al die mensen? Mijn moeder legde het uit, dat is tante die en die. Maar omdat iedereen oom of tante werd genoemd, werd het er niet duidelijker op. Op die dagen merkte ik ook hoe belangrijk eten was. Midden in de zaal stond een tafel met een berg rijst en Indische snacks. Oudere familieleden spoorden me aan om meer te eten. Pak nog wat, zeiden ze dan. Je bent zo mager. Ik herinner me ook nog hoe een oud-tante een servet opende, er eten in legde, het servet dichtvouwde en in haar tas stopte.
Dit was de Indische Podcast. Samenstelling en presentatie Peter van Riel. De Indische Podcast maakt deel uit van de Indische Salon. Wilt u meer weten? Kijk dan in de show notes of mail naar indischesalon@gmail.com.